En vandaag ben ik met Nienke Plas. Welkom bij Livestreamers.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ik voel me een
accessoire.
Ik
voel
me niet
van...
Ja, wat ik
wel
bespreken.
Oh my goodness, I love it.
Yes, welkom bij Livestreamers, de platform van je dromen werkelijkheid te maken. En vandaag ben ik met Nienke Plas. Welkom bij Livestreamers.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ik zei het net al, ik heb er echt zin in. Het leuke is ook, en ik ga het gewoon vertellen, wanneer was het? 1,5 jaar geleden of zo? In ieder geval de eerste seizoen, dit is de derde. Toen had ik eigenlijk eerst een nee van Resli gehoord, je manager.
Oh, echt?
Ja, omdat ja, we begonnen net, dus ik begrijp het ook heel goed. Maar des te meer dat ik het toffer vind dat je daarna ja hebt gezegd. Of daarna ja is gezegd.
Nou, zit ik er toch.
Waarom denk je dat je hier zit eigenlijk?
Waarom, dat was een goede vraag. Waarom denk ik dat ik hier zit? Ik hoop dat ik hier zit, omdat het misschien mijn verhaal kan inspireren. Of misschien wel kan motiveren. Ik denk dat, of om te praten over zelf ook een beetje...
Ja. Ik zei net tegen een paar schermen, met een paar boys achter de schermen, hadden we het erover van, ja, wat willen we eigenlijk met Nienke bespreken? En toen zei ik op een gegeven moment van, ja, maar ik zie eigenlijk Nienke wel als een soort mediavrouw van alle vrouwen, zeg maar.
Oh, thanks.
Toen dacht ik, toen zei hij van, dit moet je zeggen in de podcast, want het is best wel een groot compliment eigenlijk.
Ja, nogal.
Dus welkom voor de mensen die jou niet kennen. Ik heb een aantal vragen, dilemma's, snel antwoorden. En dan gaan we er doorheen, oké?
Alright.
Comedian of vlogger?
Comedian.
Nummer 1 hit of 50 uitverkochte theatershows?
50 uitverkochte theatershows.
Do What You Want van Lady Gaga of Zo Mooi van Nienke Plas?
Oeh, Do What You Want, sorry.
Oh, Purmerend of Amsterdam?
Amsterdam.
Moeder zijn of al je eigen dromen waarmaken?
Nou, dan gaan we toch wel voor moeder zijn, hoor.
Laatste vraag is de open vraag. Heb je je dromen van vroeger waargemaakt?
Al een paar, ja.
Over welke dromen praten we dan?
Ik wilde als jong meisje... Ik zag een keer, volgens mij was het een oudejaarsconferentie van Brigitte Kaandorp. En ik was 11, denk ik. En ik was een beetje flabbergasted van 1, dat ik zo moest lachen om 1 persoon die alleen maar aan het praten was. En 2, dat werk was. En ik dacht... Dus wacht, zij staat er gewoon in eentje en mensen zitten daar en dat is gewoon... En toen had ik wel zoiets van, als ik een job mag kiezen, dan zou dat wel een vette job zijn.
Want hoe, dan ben je in die theaterzaal, zeg maar, hoe oud was je hier überhaupt? Zeg maar?
Ik was 11 toen ik het zag en ik zat wel op een theaterschool in Purmerend. Het was niet een school waar je, zeg maar, dingen leert, lijken in gewoon de basismateriaal, maar echt een iets naast school. Dus ik ging daar op maandag en woensdagavond heen. Het was best wel lang, 5 uur of 6 uur in de week deed ik dat. En dan leerde je dansen, zingen, acteren. Dus ik wist wel wat van theater af, maar ik wist niet dat comedian of cabaret, zeg maar, een functie was. Ik dacht gewoon musicals. Wij deden natuurlijk uitvoeringen met onze klas. En toen in één keer zag ik 1 persoon staan op een vloer. En toen dacht ik, oh, dit is het wel, hoor.
En is het dan dat je haar ook vaker dan hebt gecheckt? Of was het alleen dat moment wat je daar zag?
Zeg maar? Nee, ik heb wel zeker meerdere keren... Kijk, vroeger was het echt... Vroeger, dat klinkt nu echt alsof ik heel oud ben, maar ik ben toch ook al 37. Had je geen dingen die je op kan zoeken. Dus je keek iets omdat het op de buis was. Je keek in je gids en dan deed je...
Oh, is die tv-wereld, hè?
TV-wereld. En dan deed je, zeg maar, het veetje of het hoekje omvouwen. Van, oh, onthouden, woensdagavond komt dat en dat en dat. Yeah. Dus ik keek wel heel graag naar cabaretvoorstellingen als het op de buis kwam. Maar later... Toen gingen mensen dingen downloaden en zo. En toen kreeg je dvd-hoesjes. En dan weet ik nog dat ik Eddie Murphy Raw ging kijken. En dat ik echt dacht, wow, wat is dit dan?
Yeah.
Ik was in één keer van, oh, dat is het. Meerdere mensen doen dit. En toen was ik wel hooked.
Maar dat is voor jou die tijd, kan ik denken. Van die tijd van wat je net beschreef en wat je nu doet, zijn echt 2 verschillende werelden eigenlijk.
Ja. Je bedoelt gewoon vroeger hoe de wereld er toen uitzag? Ja, nee, zeker.
En waar je dan nu in zit, zeg maar.
Ja, alles is letterlijk on demand. Hè. Je gaat zelf kijken, bepalen wanneer je kijkt. We hebben een YouTube waar de makers helemaal vrij zijn. Of bijna helemaal vrij zijn om te laten zien wat ze willen maken. Eventueel.
Maar ook voor jezelf, bedoel ik ook.
Ja, zeker.
Van letterlijk, jullie zijn eigenlijk opgegroeid. Of jullie. Jij bent
jullie, de oude mens.
Jij bent opgegroeid van tv-voorbeelden eigenlijk. En nu kijken mensen gewoon letterlijk naar social of influencers.
Klopt, ja, dat is wel een verschuiving. Ik vind het soms wel intens als je ziet dat de jonkies van nu, tuurlijk, ze kijken naar de, want het is nog steeds een ding als tv, like, weet ik wat, Nickelodeon of zo, en dan zien ze helden of van whatever, dat ze denken, oh cool, Disney Channel. Maar ze kijken best wel veel naar influencers. En mm-hmm. ik denk dat de jongeren, echt de jonkies, wel echt opkijken naar, wauw, en een auto, en nog een auto, en nog een huis, en dit. En dan denk ik, ja, ik weet niet of dat echt helemaal het voorbeeld is wat we willen stellen van, yeah. Dus ik maak video's, dus ik heb het gemaakt.
Maar hoe was dat voor jou dan? Zeg maar, waar keek jij dan naar op? Had jij dan ook dat die auto's, of wat, hoe zag jouw
wereld uit? Ik denk dat... Wij zagen bijvoorbeeld, ik was fan van de Spice Girls, dat is een meidengroep.
Ja, hey, zo jong ben ik ook niet, hè?
Misschien moet ik helemaal uitleggen. En hoe oud ben je eigenlijk?
24.
Oh, dan
toch?
Heb je dat
wel meegekregen. Ik snap nog wel.
Ja. Maar wij zagen niets over hun persoonlijke leven. Wij kregen natuurlijk, het was wel eens een dokentje of een dingetje, maar vooral was het, een nieuw liedje is uit, ze komen optreden, ze hebben een performance ergens, weet ik veel, dat wil je dan zien op de buis. Maar je kreeg niks mee van hun struggles, of hun wilde, alles wat ze hadden. Mm-hmm. Dus dat was wel het verschil. Jij keek gewoon naar de artiest.
Yeah.
En nu zie je veel meer van die persoon eromheen. Mm-hmm. En die persoon bepaalt zelf wat die, hij of zij laat zien. En dat kan ik soms voor hele jonge mensen misschien wel intens vinden. Dat ik denk van, die zien een, die krijgen naar mijn idee soms een vertekend beeld van hoe je kan komen. Dat je ergens bent. En soms heb ik ook het idee dat bekend zijn en veel dingen hebben belangrijker is dan... Wat doe je dan om dat te hebben?
Ja, maar vind ik wel een beetje dubbel. Want zeg maar, wat jij net zei, Spice Girls zag je alleen hun carrière eigenlijk. En nu zie je ook alle struggles en wel zo erbij. Dus het is wel, als je alleen een carrière ziet die alleen goed gaat... Eens, dan geeft dat ook een vertekend beeld.
Het is
beeld,
wel
zeg
leuk
maar.
Dat je nu veel meer kan zien hoe iemand gekomen is. En bijvoorbeeld nu zijn er echt heel veel docu's. Of het nou voor voetballers zijn of whatever, voor sporters. Je kan het, ik vind het wel tof om te zien wat de route is iemand die heeft afgelegd. Mm-hmm. Maar ik denk dat omdat je op YouTube zelf kan bepalen wat je laat zien, zijn er sommige mensen die laten bijvoorbeeld alleen maar de mooie dingen zien. En dan kunnen een persoon die nog niet helemaal ontwikkeld is, weet je, een jong persoon, die kan denken, oh, dit is het leven, dit is het. Ja, maar er is ook gewoon shit waarmee gedeeld wordt.
En hoe zit dat met jou dan? Want jij vlogt ook een deel van je leven, een groot deel, zeg maar, van je leven. En jij bent best wel van, op 28 of zo begon je volgens mij met vloggen?
Was ik 30? Was het 30?
In ieder geval rond die leeftijd.
Ja.
Is redelijk,
misschien wel 28,
redelijk oud, zeg maar, om dan te gaan vloggen.
Ja,
was
zeker.
Was het voor jou dan niet, zeg maar, tot en met 30 was je gewoon niet Nienke Plas, zeg maar. En daarna werd je opeens Nienke Plas. Dus je, dus je bent best wel op een hard cut van A naar B gegaan. En hoe was dat voor jou?
Nou ja, ik vond het wel intens in de zin van... De ene dag inderdaad, ik werkte ook hier in de buurt. Ik pakte hier iedere dag de metro aan je werk. En op een gegeven moment word je aangesproken op straat. En mensen willen op de foto. Kijk, het gaat natuurlijk ook langzaam. Hè? In de zin van, je post een video. Maar ik moet zeggen, na een paar video's, het ging gewoon heel snel.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het misschien in mijn voordeel is, omdat ik wat ouder ben. Dat toen ik begon, dat ik iets meer had gezien en geproefd van de wereld. Dat ik niet helemaal, ik vergat een beetje wie ik was en hoe ik mijn voet op de grond moest houden. Dat heeft, denk ik, dat vond ik eigenlijk wel prettiger dan als jij 16 bent en je gaat in één keer dan sky high.
Yeah.
Dan is het best wel knap, omdat je gewoon, je bent nog jong, je moet nog heel veel zien. En als jij dan, dat is het enige wat jij ziet, kan je wel eens vergeten van waar je misschien vandaan kwam.
Ja, sterker nog, ken je TikToker Rodé Kok?
Nee.
Is een TikToker die 18 is, maar die heeft nu 1 miljoen volgers op TikTok. En ik had haar hier vorige week en toen hadden we het erover van... Oké, hoe is het om zo jong te zijn en nu al heel bekend? En zij zei vervolgens van, ik zou eigenlijk best wel willen vragen van... ze was op een festival of zo en toen werd ze heel erg gekend en dat vond ze niet heel fijn. En toen vroeg ze zich af van, gaat die bekendheid, wordt dat, wend dat of gaat dat weg? En toen dacht ik bij mezelf van, de perfecte persoon om dat aan iemand te vragen, ben jij. Dus hoe is het? Gaat dat weg? Wat voor tips zou je haar kunnen meegeven?
Ja, het went, omdat je een weg vindt hoe je ermee omgaat. Dus in dit geval, of een festival, ik snap haar volledig. Want dat is ook wel een van de plekken, een van de momenten dat het intens kan zijn. Want iedereen is daar. Sommige mensen zijn onder invloed. nog vrijer, yeah, nog makkelijker spreken ze je aan. Omdat ze zo zeggen van, ah, nu durf ik het. Mm-hmm. Wat helemaal goed is en oké. Okay, en het is soms alleen nog een knuffel of een foto. Maar er zijn veel mensen daar. Dus yeah, je bent soms langer bezig met andere mensen een gesprekje dan dat je met je eigen mensen waar je mee kwam. Dus dat snap ik. Want dat vond ik ook wel intens. Ik denk, oh ja, nu voel ik moet zeggen de keerzijde. Maar nu zou het ook lekker zijn dat ik een ander gezicht had.
Yeah.
Maar het went wel in de zin van, als je steeds vaker wordt aangesproken, dan wen je hoe je dan om moet gaan. Misschien ben je ongemakkelijk van, oh, wat voor gesprek moet ik dan voeren met wildvreemde mensen. Dat went wel.
Yeah.
Maar het bekend zijn en een stukje inleveren, wat niet erg is nogmaals, maar dat is wel iets waar je je weg in gaat vinden. Dat ga je wel in vinden. Maar ik snap het, zeker op een festival kan het intens zijn.
Heb je wel eens gedacht van, nu ben je best wel publiekelijk bekend, van ik wil weer terug gewoon naar de Ninkeplas?
Op zo'n festival kan ik dat wel eens hebben. Als mijn vriendinnen weer zeggen van kom, we gaan naar de volgende stage. En dan sta je gewoon letterlijk foto's te maken met een heel clubje en dan moeten ze op jou wachten. Dan vind ik het voor anderen misschien eerder vervelend. Maar zelf doe ik het met alle liefde. Zeker omdat dat er mensen zijn die je wel je kaartje kopen naar het theater, die wel volgen, je supporten. Dus dat is, ik vind het ook een beetje een wisselwerking. Je kan ook iets terug doen.
Yeah.
Ik heb nooit gedacht, ik wil niet bekend zijn. Ik heb wel gedacht van, het bekend zijn vind ik niet een must om te doen wat ik wil doen. Dus in het theater staan. Het is een bijkomstigheid. Mm-hmm. En ik zeg het ook in mijn theatervoorstelling. Het doel was nooit bekend worden. Het was creëren, vertellen, vermaken. En dat erbij komt, heeft zijn leuke kanten, maar het heeft ook zijn minder leuke kanten. Mm-hmm. Dus het, voor mij was het niet nodig om mijn werk te kunnen doen en bekend worden. Want dat is eigenlijk iets waar je zoveel kan inleveren. Zoveel je privé. Want wanneer er iets heftigs gebeurt, is het ook intens, weet je? Of als je? Stel, er overlijdt iemand en je hebt zoiets van, oh, ik hoop dat vandaag niet meer aanspreekt. Dan kan ik vertellen, dat is de dag dat iedereen een foto met je wil. Terwijl je hebt zin om te praten, bijvoorbeeld. Dat kan dan wel heftig zijn, ja. Ik ben gelukkig altijd mezelf. Ik hoef niet rekening te houden van, oh, nu moet ik even weer in die mal worden gegoten van die vrouw die iedereen leuk vindt. Want eigenlijk ben ik een takken van mezelf. Zo bedoel, dus nee, ik ben blij dat ik altijd gewoon mezelf ben. Dus dan dat hoef je daar niet meer rekening te houden. Maar ik bedoel, tegenwoordig wordt alles gefilmd en ze vinden het leuk. Stel, ik zou een keertje moeten spugen. Of het nou is omdat ik verkeerde mossel heb gegeten in een restaurant, of omdat ik een wijntje verkeerd gevallen of te veel gedronken. Het is relaxed dat jij dan jezelf terugvindt. Want dat is nooit het moment dat ik denk, oh, dat ga ik even vloggen.
Misschien
achteraf zeg ik, jongens, ik ben net over mijn nek gaan.
Want anders gaat het voor je vloggen.
Maar je gaat niet tijdens dat doen, snap je wat ik bedoel? En op het moment dat iemand het dan voor je filmt, dan wordt dus een beetje je privé weggenomen.
Ja.
Van, ik wil gewoon even rustig kotsen in een hoekje. Want ik heb deze auto uitgekozen, die best wel groot is. En als jij nu ook achter die auto gaat zitten.
Yeah.
Dus dat is wel intens. Dat je kan niet meer voor jezelf bepalen welke dingen je misschien niet zou willen dat mensen zien, wat andere mensen dat voor je gaan bepalen.
Mm-hmm. Heb je dat wel eens gehad? Dat er bepaalde beelden of andere momenten waren waarvan andere mensen bepaalden dat online kwam?
Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Ik moet ook zeggen, ik klop het even af. Maar kot dus nooit. Vrij weinig. Maar ik heb wel altijd van andere mensen dingen gezien. En dat je denkt, jeetje, dat wil je toch ook niet? Mensen die denken, nou, nu ga ik je even een foto van je maken of nu ga je filmen. Dat vind ik heftig, dat je denkt, oh ja, jij bepaalt het gewoon even voor iemand. Wat brengt het jou?
Ja.
Alleen omdat je denkt, ah, leuk, want dan heb ik dit. Nee, dat vind ik gewoon snel. Maar voor mij is het nog nooit.
Want ik kan best wel begrijpen dat voor mensen die in de media willen, dat dit dingetje een grote angst kan zijn. Dat andere mensen bepalen wat er online komt.
Dit was 15 jaar geleden natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Toen had je een paar bladen, de Weekend, de Story. En dan moesten ze echt in je bosjes liggen. Met zo'n grote lens. En dan stond je op en dan ging je naar je dag beginnen. En dan werd je snel voor een klik, klik, klik. Maar nu is het anders. Nu voelt iedereen echt bijna ongeremd. Of het nou verkeersongeluk is of niet. Dat je denkt, serieus, dit is het moment dat jij je mobiel pakt? Dat vind ik wel heftig. Dat iedereen het maar filmt allemaal.
Hey, ik stelde helemaal aan het begin, zei ik Purmerend of Amsterdam. En toen zei je meteen, ja, Amsterdam. En dat valt me op. Ik heb hem een paar keer eerder gevraagd wanneer ik een geboorteplaats doe. Wat vaak een Purmerend, een stad of een dorp? Dat weet je eigenlijk niet.
Het is een stad.
Oké. Maar vaak wordt een grotere stad eerder verkozen dan de plek waar ze eigenlijk hun jeugd hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
Waarom is dat bij jou ook zo het geval?
Ja, ik ben daar opgegroeid. Ja, ik heb tot mijn 18e, 19e daar gewoond. En helemaal fijn en prettig. Maar als ik die twee voorgeschoteld krijg, dan kies ik gewoon de plek waar ik nu gewoon heel erg op mijn plek zit. Ik zou nu niet snel teruggaan naar Purmerend. Ik heb wel vrienden daar nog, mijn vader woont er nog. Dus het is wel dat ik daar kom, geregeld. Maar ik hou toch wel veel meer van Amsterdam, de stad. Ja. Ik woon wel buiten de ring, maar ik kan zo de drukte in, maar ik kan ook de rust in. Ja, ik word heel blij van Amsterdam.
Ja, want wat is dan het verschil tussen opgroeien in Purmerend en opgroeien in Amsterdam?
Ik kan het niet goed vertellen, want ik heb eigenlijk maar één referentiekader. Ja. Maar ik denk dat, omdat Purmerend kleiner is en er is minder te doen, dat je gewoon je wereldje wat kleiner kan zijn. Ik wil niet zeggen het simpel of dat het negatief is, maar gewoon wat kleiner. Weet je, wij gingen echt met de bus naar Purmerend op ons 14e, 15e, om te shoppen in de Kalverstraat, de lange Kalverstraat. En dan helemaal doorlopen. En in Purmerend ben je na 3 straatjes ben je uitgeshopt. Dus het is gewoon wat kleiner je wereldje. Maar ik wil niet zeggen minder leuk. Maar op een gegeven moment snap ik dat, en dat had ik ook, dat ik gewoon meer wilde. Ik wilde meer zien, meer mensen. Dus ik was heel blij dat ik mijn beste vriendin een huisje kon huren toen.
Want op een gegeven moment ging je op je 19e ging je volgens mij naar Amsterdam.
Ja.
Hoe heeft dat, dan kom je in Amsterdam en hoe heeft dat je dan veranderd, zeg maar?
Nou.
Want je zegt net, ja, klein, de wereld is wat kleiner in Purmerend.
Ja, dus we gingen er gewoon veel meer. Tuurlijk, op mijn 17e, 16e, 18e was ik ook veel buiten. Ik was wel echt een gevalletje hangjonger, run. En dan in één keer.
Buiten als je chillen? Of?
Als je chillen, gewoon buiten staan en chillen met je vrienden, omdat je geen huis hebt.
Ja, okay.
Dus je gaat niet op je kamer zitten, want dat is niet cool, toch?
Maar hoe bedoel je geen huis?
Nou, ik had gewoon geen eigen huis, dus ik woonde met mijn ouders. Dus ik ging niet met mijn vrienden chillen op mijn kamer, want dat was niet cool. Uh-huh. Ook als mensen een sigaretje wilden roken, dan was het gek om te zeggen, ga maar op het dak.
Yeah.
Dus nu had ik één keer een eigen huis. En nu kon alles. Uh-huh. Dus als iemand zou zeggen, we komen langs en we gingen sigaretten zeggen, doe maar joh, dat kan allemaal. Dat was zelf. En niemand die ons vertelt. Dus dat voelde een soort van, wauw, geen regels. Terwijl, ik werkte gewoon fulltime. Ik deed gewoon mijn ding. Ik was echt niet een. Liep echt niet de 7 versloten tegelijk. Maar gewoon de verantwoordelijkheid zelf. En zelf de keuze mogen maken. Dat stond natuurlijk gelijk aan. Om in een andere stad wonen. Want dat ging tegelijk. Misschien als ik in Purmerend om mezelf was gegaan. Had ik zelf het gevoel van: wauw. Vrijheid. Maar omdat dat samenviel met Amsterdam. Had ik wel zoiets van: wow.
Dit is
ik heb echt Purmerend achter me gelaten. Ik ben een nieuw persoon. Ik ga niet meer uit op de Koemarkt. Maar ik ga nu naar de Regulier Dwars.
Mm-hmm.
Dus ja, je wordt in één keer blootgesteld aan gewoon veel meer, meer te doen. En ook verleidingen misschien, maar wel gewoon een soort van grote mensenleven, om mijn gevoel.
Want de stad kan soms wel, tenminste dat had ik toen ik hier in Amsterdam ging wonen. Zeg maar, de eerste paar jaar kan de stad sneller gaan dan dat jij gaat. Je gaat overal heen.
Je wil niks missen.
Ja, dat dus. En dan kan je best wel jezelf verliezen, althans dat had ik. Had
ja, jij... wat gebeurde er dan?
Nou, niet, dit klinkt heel heftig trouwens, maar...
Ja, jezelf verliezen is ook heftig, maar...
Nee, niet, ik bedoel niet zo heftig, maar meer gewoon van dat je daarna kijkt van Jezus... Ja, wat doe ik eigenlijk? Gewoon.
Maar in de zin van, dan ging je dat je dacht, goh, ik ga maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag de deur uit. Zo. Ja.
En dan nam ik niet eens tijd voor rust of zo.
Maar als je nu die periode terugkijkt, denk je dan, oh, spijt van? Denk je van, nee, was eigenlijk...
Nou, ik denk, kapot hard.
Toch? Dus je bent er zelf ook achtergekomen van, dit is goed. Ik stap nu even uit deze sneltrein. Ik ga nu even in zo'n rustig rondvaartbootje. Die snelheid. Dus je komt er ook zelf achter dat oké, ik heb dit nu geproefd.
Ja, true.
Ik hoef niet de hele tijd door te gaan dit niveau, want ik blijf hier nog wel even wonen.
Ja. Je hebt natuurlijk best wel veel jonge fans ook. Als je kijkt naar de 12-jarige Nienke, zou die zichzelf nu hard vinden als zij kijkt naar de persoon wie jij nu bent, zeg maar?
Als ik als 12-jarige zelf nu naar deze...
Ja.
Nou, ik denk dat die echt denkt... Huh? Oh God. Of misschien denkt ze wel... Ja, dat dacht ik al. Want ik weet wel dat ik als 12-jarig meisje wel echt naar mezelf keek van... Jij gaat maken, wijfie. Ik was wel echt... Ik heb heel veel gesprekken met mezelf. Ik dacht ook de hele tijd, ben ik de enige die dit doet? Ben ik gek?
Nee.
Maar ik denk dat heel veel kids dat denken van... Ik heb gewoon een gesprek in mijn eigen hoofd. Het is natuurlijk niet normaal.
Maar waar gingen die gesprekken dan over?
Ja, ik zag mezelf gewoon altijd al optreden. Mm-hmm. Dat. En dan had je vroeger muziek op? Nou, vroeger, dit is voor jou 10 jaar geleden. Als je dan naar school ging met de fiets of whatever, had je dan muziek op in je oren?
Ja, altijd.
Kon je dan wel een soort van even je verliezen in dat lied?
Ja.
En dan was je ineens een andere persoon. Dan keek je naar jezelf, hoe je er was als je volwassen was.
Ja, 8 uur 's ochtends, zonsondergang.
Ja, en dat je dan heel erg bezig was met een soort van wie ben ik straks als ik groot ben. En dat nummer, mm-hmm. dat was dan een soort van de soundtrack van je leven of zo.
Ja, ja, ja,
en dat
had
ik als jong meisje ook. Dan luister ik naar muziek en dacht ik, ja, later heb ik gewoon zo en dan ziet het er gewoon zo uit. En dan heb ik gewoon daar een optreden. En dan, ja, ik was ik daar gewoon best wel in mijn hoofd mee. En dan kwam ik hem, kwam er verwacht op, Discman af en dan sta je gewoon in de klas. Yeah. Met je yogi in je beker.
Maar gewoon, realiteit, bam.
Dan was het gewoon een keer, oké, back, toch?
Yeah.
Maar ik heb wel echt groot gedroomd al als klein meisje. Maar ik denk dat heel veel kinderen dat doen. Dus ik denk dat dat niet eens gek is.
Nee.
Maar als ik dan die vraag nu van jou krijg, denk ik dat ik als 12-jarige zou zeggen, ja, maar dit zijn we toch al de hele tijd mee bezig in ons hoofd.
Yeah.
Dus het zou raar zijn als je het nu niet zou echt uitrollen.
Nou ja, een droom kan ook, als het zo groot is, gewoon angstig zijn, toch?
Dat het je afschrikt. Is ook heel lang geweest wel. Ja, ik ben heel lang wel bang geweest om op te treden en te doen. Ja.
En heeft dat je ook dan tegengehouden om dus je droom achterna te gaan?
Zeker.
En wat hield je dan tegen, zeg maar?
Zoveel spanning in je lijf ervaren voor een moment.
Oh jee.
Zo'n stukje van die week of van die maand of van dat jaar. Dan echt denken, nou, als ik me zo moet voelen om op te treden, dan is het niet voor mij gemaakt.
Mm-hmm.
Dat gewoon denken, maar niet. Misschien ook het besef hebben van, ja, maar dit is dus die angst. Dit is dus buiten die comfortzone treden. Dit hoort erbij. Maar ook weer, bekend zijn went. Die angst went, die spanning went. Je gaat er mee om te gaan. Maar het heeft me heel lang gedacht, ja, nee, dit is niet. Het is niet oké, ik word helemaal rood, ik heb zweet. Laat maar.
Mm-hmm. Maar wat was dan heb je zo lang die angst. En op een gegeven moment ga je die angst overwinnen, toch?
Ja.
Wat heb je gedaan of hoe kan het opeens zijn dat je op een dag dacht van, weet je wat? We gaan het doen.
Ik moet zeggen, daar kwam toch wel Wesley ook om de hoek kijken. Toen mijn vriend, nu mijn man. Toen ik spontaan een filmpje had opgenomen en hij dat de volgende dag zag. Ongeëdit, 8 minuten lang, waar ik Lady Gaga zong. En gewoon eventjes mijn gal speelde. Dat hij zei, ja, maar dit is wie je bent. Ik ga nu al 7 jaar met jou. Of 8, hoe lang we met elkaar gingen. Hij zei, jij wil heel graag theater in.
Mm-hmm.
Nu kan het. Je hebt iets als YouTube en Facebook. We maken het gewoon thuis en dan gooi je het online. En dan hoef je niet direct de spanning te voelen van het optreden, want je bent in je eentje.
Mm-hmm.
Moest ik wel meteen denken van, ja, maar dan is er spanning, want dan komt het online en dan hebben mensen daar weer een mening over. Maar op dat moment vond ik dat minder eng dan het optreden. Dus ik dacht, dat is het goeie. Ga dat doen.
Had je, in dit geval was het Wesley, maar had je een persoon nodig die zodanig in je vertrouwde, dat die de toekomst al zag? Of had je het ook op een gegeven moment ook zelf kunnen doen, denk je?
Die dag dat ik dat filmpje opnam, had ik wel een heel sterk gevoel. Ik weet ook niet wat. Er gingen wel hele wilde dingen door mijn hoofd. Want ik ben echt een gekke, crazy denker.
Maar wat ging er door je hoofd aan? Neem ons mee.
Echt, maar toen ik dat filmpje had gemaakt, dacht ik echt, nu gaat het gebeuren.
Mm-hmm.
Nu gaat er iets gebeuren.
En voor de mensen thuis, je had een filmpje gemaakt omdat je man naar Lady Gaga ging.
Hij was ergens en daar kwam Lady Gaga optreden. En ik zei, kom naar huis, want we hebben een kindje boven slapen. Dan kan jij hier blijven en ik kan haar zien, want ik ben fan.
Yeah.
Hij kwam niet, ik miste Lady Gaga. En toen ging ik eigenlijk een soort van mijn frustratie in een video.
Yeah.
Dacht heel compact, bleek 8 minuten lang op te nemen en te filmen. En toen ik dat had weggelegd, mijn mobiel, dat stond op Facebook, had ik wel zoiets van, oh, nu gaat er wat gebeuren. Ga ik Lady Gaga ontmoeten? Nee, ga ik Lady Gaga ontmoeten? Ga ik nu ook een zangcarrière krijgen? Alles ging door mijn hoofd. Ik was met allerlei dingen bezig, maar ik voelde wel heel sterk, dit is het begin van iets. Ik wist het gewoon.
Mm-hmm.
En nu, als ik terugkijk, ik had niet eens alles wat ik zeg maar dacht, behalve dan misschien zelf optreden, maar voor de rest, alles wat ik dacht, is niet uitgekomen. Maar gewoon het feit dat ik zoiets voelde van, wow.
Ja.
Vlak voordat Goku Super Saiyan wordt, dat moment. Ik voelde gewoon.
Ja. Maar dat gevoel is ook echt, tenminste, ik heb het ook een paar keer gehad, ook, je voelt je onoverwinnelijk of zo.
Juist.
Je denkt dat je alles aan kan, wat je eigenlijk ook sowieso wel kan, zeg maar.
Dat is het. En op dat moment ben je daar soort van overtuigd. Krijg je bevestiging van, oh, ik heb het gewoon gedaan. Oh my god, dit is goed. En nu gaat er wat gebeuren. Of nu, dit is het begin. Er zit weer een goede steen die gelegd wordt. Dat had ik wel.
Ja. Je eerste reactie, je allereerste reactie toen ik die vraag stelde van de 12-jarige Nienke, die kijkt naar nu, was van, wow. Hoezo die reactie?
Omdat ik denk dat ik ook wel mijn 12-jarige zelf verrast zou hebben. Dat die dan naar mezelf kijkt van, oh my god. Ik denk dat ieder 12-jarig meisje, als het mag kijken in de toekomst, dat ze slightly in shock is.
Ja.
Maar zeker als je kijkt naar hoe mijn leven er nu uitziet. Ik kende niemand in mijn omgeving die publiekelijk persoon was of die iets deed op de planken. Dus ik kon wel echt denken van, wow, Ik kan nu wel bedenken dat ik dan denk, wow, jij doet dat gewoon. Er is niemand die in je omgeving dat doet. Dus het is ook een beetje misschien eng van, je hebt het gewoon gekozen. Bij wie heb je dan gezien? Hoe is het dan gekomen? Ik zou denk ik allemaal vragen ook hebben. Hoe gaat dit?
Ja, ja, ja. En als in van, je had geen voorbeelden, dus je bent je eigen voorbeeld geweest. Is dat
ja,
een beetje...
Ja, ik denk dat als je bijvoorbeeld in je vaders bedrijf rolt en hij is een grote vastgoed dude, dat je dan misschien slijtlipje vindt in de bal kan denken, ja, dit, ik voel wel een beetje waar dit naartoe gaat. Ik zie mezelf wel in deze rol groeien. Ja, ja, ja. Maar als je die voorbeelden niet hebt, moet je echt teren op of een icoon die je volgt, of op je eigen dromen die je kan hebben echt in je bed en dat je jezelf manifesteert naar iets, ja.
En wat was jouw tactiek dan? Was dat manifesteren? Was dat, je zei net dat je geen voorbeeldfuncties had?
Van het moment dat we die video had gepost en Res en ik hadden besloten, want dat was wel echt een teambeslissing, we gaan dit doen, we gaan video's maken, was er wel een knop omgezet van oké, let's go. Volle vaart vooruit. Hij heel strategisch. Wie zijn jouw kijkers? Hoe bereiken we die? Jij gaat kijken wat je gaat maken. Hoe edit je? Hij zegt, hier, zoek het uit. Het is een telefoonnummer van een oude vriend. Misschien heeft hij nog wel een oude Mac voor je. Want hij die handelde in Macs, laptopjes. Dus heel erg gewoon meteen die honger. Meteen hadden we heel erg honger. We wisten echt niet wat we aan het doen waren. In die zin van, we moesten echt van scratch beginnen. Maar wel echt een gekke honger. Die honger... Die krijg je ook nooit meer zoals toen. Want als je nu iets nieuws gaat doen en naar een nieuw doel, is er nog steeds wel honger. Maar die honger was meteen, was zo'n grote stap, zo'n grote treden.
Maar had je ook dan niet het gevoel van, ik moet me bewijzen?
Ik had niet zoiets moeten bewijzen. Ik dacht
of wat was die honger, zeg maar?
Ik moet gewoon zorgen dat, ik weet dat er publiek is voor mijn humor, ik moet ze vinden. Het was echt de zoektocht, ik moet mijn kijker gaan vinden. Yeah. Als ik ze online vind, kan ik ook zorgen dat ze naar het theater komen. Dat is het doel.
En die honger, die heb je laten lukken. Je hebt theatershows, comedian. Je hebt extreem veel volgers op YouTube, TikTok, Insta. Wat is voor jou dan het grootste achievement die jij voor jezelf in je eigen leven hebt behaald?
Die theatervoorstelling. Dat is droom nummer 1. En die blijft nog steeds wel... ik heb wel nieuwe doelen, maar die staat nog steeds wel bovenaan. Omdat dat toen ook mijn grootste angst was. Dus die overwinnen en dat doen en behalen. En met succes. Ik ben daar het meest trots op.
Mm-hmm. Is dat niet soms intens om daarover na te denken?
Heel lijp. Gisteren belde ik nog mijn beste vriendin. En die wil iets voor zichzelf gaan opzetten. Ze zit in de zorg en ze had het over een zorgbureau. En ze heeft een andere manier dan misschien de meeste mensen die bij de thuiszorg werken. En toen zei ze, ik moet gewoon beginnen. En ik heb gewoon, En ik zei, je weet je plan al. Ik zeg, je moet nu gewoon heel hard gaan grinden. Nu is dat nu alle vrije tijd. Ik wil niet meer foto's van jou zien. Dat je naar Meredith First Sight kijkt op de bank. Ik wil alleen maar dat je aan het grinden bent. Dat is het. Je moet gewoon heel hard werken. En natuurlijk, als ik nu denk... Want toen zei ze, ja, maar kijk naar jou. En je gaat binnenkort verhuizen met je kantoor naar een nieuwe plek. En ze zegt, als ik nu naar jou kijk... En ik zeg, ik heb dat precies zo. Wat jij hebt, hoe jij naar mij kijkt, ik kijk ook zo naar mezelf.
Ja.
Maar omdat ik in die trein zit, ga ik. Je moet erbij komen, je moet erop springen. Dus we hadden het gewoon net even over het moment... voordat het begint en als je al begonnen bent. Maar je kan op dezelfde manier, vind ik, naar mezelf kijken. Ik denk... Oh ja, want dat is belangrijk. Je moet niet alleen maar naar voren kijken. Je moet ook soms even naar achter kijken. En waar sta ik?
Ja.
Even pauze.
En als we dat nu gaan doen, zeg maar... Je zei net van je allergrootste droom en ook je angst was theatershows. En die heb je nu laten lukken. Zeg maar, wat was er voor nodig in die droom... om die droom dus te laten lukken?
De honger om het te laten slagen werd groter dan de angst. En ik voelde toen ik dat eerste videootje had gemaakt iets van... Toen kwam er iets los en ik weet niet hoe dat gegaan is, maar ik denk dat het ook in combinatie kwam dat ik toen een boek las. Het heet niet The Secret, want heel veel mensen kennen The Secret, maar het heet Het Geheim van The Secret. Het is eigenlijk een andere schrijfster die The Secret iets meer luchtiger uitlegt. Iets meer Jip en Janneke taal, vond ik nog steeds best wel soms taaie materie wat ik moest lezen. Ik moest echt toen 3 keer Alinea lezen. Maar omdat ik het zo graag wilde begrijpen, wat ze vertelde, omdat ik dacht, dan heb ik alle kennis in hè? Dat samen met dat videootje maken en die honger en dat boek lezen, toen was er een soort van shift. Ik weet niet hoe het gekomen is, maar hij was daar. Mm-hmm. Misschien ook een beetje volwassen worden. Ik denk dat veel mensen op hun 28, 29 soort van komen van... Wat ben ik nou aan het doen met mijn leven?
Ja?
Ik denk dat heel veel mensen daar een beetje kunnen...
Ik ben er nog niet, dus ik heb geen idee.
Nou, maar ik denk dat sommige mensen zijn op hun 25, sommige op hun 30ste... om zich heen kijken van, wat ben ik nou aan het doen? Dit is mijn job. Ik vind leuke collega's, maar hou ik echt van mijn werk? Dit is hoe mijn dag eruit ziet. Dit is de invulling, dit is het ritme. Ben ik hier blij mee? Ik denk dat veel mensen dat wel eens kunnen hebben.
Ja.
Ik denk dat veel mensen werken om het werken. Uh-huh. En in plaats van werken om heel veel passie.
Maar is dat per se 28? Ik heb het gevoel dat dat...
Kan ook later zijn.
Ja, of eerder, zeg maar.
Ik hoop voor veel mensen eerder. Ik wil niet zeggen dat het vergooide tijd is, maar het is lekker als je eerder komt.
Ik denk ook dat er vast wel mensen die 50 zijn, misschien 60 zijn, die terugkijken. Dat die denken van, ja, heb ik eigenlijk wel hetgeen gedaan wat ik altijd wil doen, zeg maar.
Dat wil je niet. Dat wil je echt niet. Ik hoop dat mensen er eerder komen. Ik denk ook dat het. Ik hoop ook dat ons schoolsysteem verandert. Want ik vind dat we heel erg worden gedrild om wat er gebeurde in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dit en de bloemetjes en de bijtjes. En, maar iets meer filosofie en over je gevoel en over dromen. En hoe kom ik achter wie ik ben en wat ik wil. Dat vind ik best wel minimaal wat we meekrijgen op school.
Ja, kijk, je hebt dan personal branding. Dat is een beetje wat jij net dan uitlegt. Maar het is gewoon heel dying.
Maar wanneer kreeg jij personal branding?
Toen ik HBO deed.
Snap je. Dus dan ben je al. Waarom wordt personal branding niet gegeven vanaf de eerste groep, kinderen van de vier, bij de kring? Oké, wat wil je later worden? Wat is je grote droom? Hoe denk je dat je daar gaat komen? Geloof je in jezelf? Het kan heel luchtig, maar dat het veel meer al wordt gedaan bij kids. Want als je dat op je 19e pas doet, is je frontale kwap al best wel, toch?
Ja.
Best wel gevormd al.
Je bent gewoon volwassen.
Ja, je komt toch al... Dus dan worden dingen aanleren misschien wat lastiger.
Mm-hmm. Maar hoe is dat dan voor jou geweest? Want heb jij dan wel meegekregen?
Ik moet zeggen, mijn moeder... ken je Jomanda? Kijk, nu komen we op een punt dat het zomaar is. Jomanda, ik ga je straks een plaatje laten zien. Zij was een... volgens mij zeg ik het goed, een healer.
Mm-hmm.
En ze deed allemaal readings en zo. Weet je, het later was ook op tv gezien dat mensen dan Olivier... Puntje, deed het dan. Die gaat dan met de overleden mensen praten aan de andere kant. Of die gaat je helpen waar je mee struggelt.
Oh, dat ken ik wel.
Nou, dat soort mensen die soort van medium, weet je. Die kunnen praten met de andere kant, maar die kunnen ook voelen wat er met jou mis is. Wat dan ook. Nou, super interessant. Deze vrouw, Jomanda, droeg een blauw gewaad, altijd blauw. En die deed echt hele readings met zalen vol. 300, 400.000 man, veel. En dan ging ze dan, ik voel dat iemand met jou... Ja, iemand aan de andere kant is overleden. En ja, je moet je nieren laten nakijken. Dat soort dingen zei ze allemaal. Mijn moeder zette dan flessen water voor de radio. Want dan kon je haar luisteren. En dan ging ze het water instralen aan de andere kant van die radio.
Okay.
Dit is echt een gek verhaal. Maar dan hadden wij ingestraald water. En als we dan een plekje hadden of iets... moesten we dat Jomanda water deppen. Of 's ochtends een slokje ook gewoon drinken, want dat is goed voor je.
Mm-hmm.
En mijn moeder was best wel altijd heel spiritueel. Mijn moeder is ook Indisch. Dus we kregen ook best wel veel dingen over geesten. En werd ons verteld door onze oma. Doodeng vonden we het. Maar ik hing ook aan de lip.
Yeah.
Omdat ik kreeg op jonge leeftijd mee dat er meer was tussen hemel en aarde. En toen mijn moeder steeds meer met mij begon te praten met mijn zus van... je denken is heel sterk. Dat zei ze. Je denkertje is heel sterk.
Yeah.
Toen dacht ik altijd, wat betekent dat? Als ik nu heel hard nadenk, ik wil vliegen, ga ik dan floten in mijn kamer? Ik vond het nog best wel moeilijk te begrijpen wat ze daarmee bedoelde.
Ja.
Tot op een gegeven moment dat je wat ouder wordt... en dat ze zei, je denken is heel sterk. Nienke, je denken is heel sterk. Ja. Je denkt dat je maar... we gebruiken maar zo'n beetje van onze hele... Dus je kan veel meer, maar ga maar veel met jezelf praten en
maar
doen.
Maar wat gebeurde doordat jij het ging
beseffen? Ja, ze ging heel dat zeggen tegen mij. Zij sprak tegen mijn zus en zei heel vaak... dat we met ons onderbewustzijn moesten praten.
Mm-hmm.
Ja. Ik snap dat mensen nu denken, wow, vaag. Dat vond ik toen ook. Ik denk, wat bedoel je daarmee? Maar als ik dan mijn sleutel kwijt was, zei mijn moeder... nu moet je met je onbewustzijn gaan praten. Waar heb ik het neergelegd? Waar heb ik het voor het laatst gezien? Dus dat je echt even stilstaat en echt eventjes hier in het nu... even goed luistert naar die stem. Want iedereen heeft een stem. En dat is dan gewoon je eigen stem. Dat is gewoon je gedachtes. Maar luister maar eventjes naar die gedachtes. En dan ging mijn moeder iedere keer als er iets was... en ik was gefrustreerd en ik moet naar de klas... en ga maar even met je onderbewustzijn praten. En zo leerde ik af en toe een beetje meer terug te keren in mezelf. Terwijl ik toen niet wist dat andere kinderen het niet van hun moeder te horen kregen.
Uh-huh.
En zo kwam ik er wel achter dat toen ik ook het boek las met The Secret, of het geheim van The Secret. Van, dus als je denkt, kan je dingen dus laten lukken.
Uh-huh.
En het klinkt nu heel makkelijk, zo van, oh ja, tuurlijk. Maar het is niet zo van, ik denk nu een derde arm erbij. Nee, dat misschien niet.
Eigenlijk is het dus wel makkelijk,
maar het is makkelijk.
Alleen
maar
de uitvoering, we maken het zelf moeilijk, denk ik.
Dat is het.
Want ik geloof er wel in, zeg maar. Er is ook zo'n boek. Aangezien we toch over boeken praten. Ik heb één boek gelezen ooit in mijn leven. Dat is Het Kracht van het Nu van Eckhart Tolle.
Oh ja, die ken ik.
En dat gaat dus over het denken. Van je hoe zeg je dat? Ik weet niet of ik het goed ga zeggen. Maar je wordt wie je bent qua hoe je denkt.
Zegt het goed, ja.
En dat haal ik ook hier uit, zeg maar. Van, ja. Jij zegt letterlijk, de kracht zit hem in. Van als jij jezelf ziet als superster, dan en je gelooft er heilig in, dan ga je dat worden.
Ja, als jij gelooft.
En dat dus in je mindset. En is dat dan, als we praten over denken, hetgeen wat jou... Was dat dan de honger, zeg maar?
De honger was, ik wil het halen. En dat denken heeft ervoor gezorgd dat ik bleef geloven en dat ik bleef gaan. Mm-hmm. Ja. Dus ik ging dan... Want ik werkte echt hier. In de buurt. En ik werkte bij een bedrijf wat kokskleding maakte. En iedere keer ging ik dan naar het toilet. Ik verkocht ze gewoon aan de Hanos en de Sligro. En dan ging ik plassen. En dan, zodra ik binnenkwam, keek ik naar mezelf in de spiegel. En dan ging ik bedanken voor alles wat ik wilde hebben al. En zei ik bedankt dat er zoveel mogelijkheden zijn gekomen doordat ik filmpjes maak. Bedankt dat ik... dat mijn comedy ontvangen wordt door de mensen. Bedankt dat ik dankzij de filmpjes zoveel nieuwe dingen mag doen. Ik werkte fulltime in de sales.
Maar
op het toilet bedankte ik voor wat ik wilde hebben. Alsof ik het al had.
Mm-hmm.
Dat heb ik iedere dag gedaan, 5 maanden lang.
Maar bedankte je ook omdat die job gewoon kut was? Of?
Nee, want de job was echt nice.
Okay.
Ik had heel leuke collega's. Ik bedoel, in de zin van nice. Ik had een goede werkplek.
Okay.
Echt waar. Yeah. Ik had heel veel klote baantjes gehad. Maar die was echt leuk. Dus toen ik ook wegging, omdat ik voor mezelf kon werken, dacht ik ook echt, dit is wel, voelt wel cru. Heb ik eindelijk een leuke job? Kan ik ook zeggen, later, want ik ga voor mezelf beginnen. Dus het voelde een soort van gek. Maar ik deed het voornamelijk omdat ik wilde daarheen. Dus ik bedankte voor de groei en om in mezelf te blijven geloven.
Ja, uiteindelijk heb je dus laten lukken. Je bent er. Je bent er. Alleen, wij hebben hier het Chocomel It's All Good moment. Want je gaat niet vertellen dat je alleen maar pieken hebt gehad. Wij zeggen eigenlijk, de groei zit in de imperfecties. Heel veel mensen willen altijd, als ze net beginnen, misschien net zoals je vriendin, wat je net zei, die werkt in de zorg, die wil misschien wat voor zichzelf doen. De eerste reactie is gewoon, het moet perfect zijn, zeg maar. Alleen soms kan dat ervoor zorgen dat je dus niks doet, of dat je er heel lang over doet. Ja. Terwijl je juist eigenlijk moet vallen en weer opstaan, zeg maar.
Dat is waar.
Dus ik ga het Chocomel moment openmaken, het blikje. Het zou leuk zijn als je ook het blikje openmaakt.
Ik doe mee.
En dan ben ik heel graag benieuwd naar jouw moment waar je nu om kan lachen. Maar destijds, ja, baalde je er echt van eigenlijk.
Om kon huilen.
Ja.
Ik ga jou vertellen. Toen ik denk...
Wordt het een lekkere slok of wordt het een bittere slok, het verhaal?
Nou ja, dit is altijd lekker. Laten we wel wezen. Maar het verhaal nu is... zoet, maar toen was hij wel zuur.
Oké. Okay.
Ik deed een 10-weekse comedycursus. Ik had me ingeschreven. Ik denk, ja, ik ga het toch maar gewoon doen voordat ik video's maak. Ik ga toch gewoon... was een theaterschooltje in Amsterdam bij de Overtoom. 10 weken lang ging je dan wekelijks schrijven. Mocht je dat voordragen als echt... alsof je cabaret maakte.
Mm-hmm.
Superleuk, met een hele leuke klas, met allemaal volwassen mensen die verschillende dingen. De ene zei, ik sta voor de klas, ik wil iets makkelijker praten. Misschien helpt me dit, dat ik iets meer de plezier voor de jongeren erin kan krijgen. Want ik denk dat humor makkelijker lesstof overbrengt. En de ander die zei, ja, ik kan amper een gesprek aanknopen met een meid in een café. Ik wil gewoon... misschien iets makkelijker dames te woord staan. En ik dacht echt, ik vond het wel leuk dat ze dat vertelde. En ik vond, oh, goed dat je dan hier bent. Maar ik dacht wel de hele tijd, willen jullie niet de nieuwe Hans Theo worden? Dat is toch waarom we hier zijn. Ik snapte niet waarom mensen een ander doel hadden of om naar zeg maar een cabaret workshop te gaan. Maar ik dacht alleen maar, logisch ook. Hier kan het ook verdienen. Mm-hmm. Maar ik had wel in mijn hoofd, nee, ik wil echt het theater in. Dus je moet even weten, ik heb wel een ander doel. En dat is uiteindelijk gewoon, dit moet mijn werk worden.
Schrijven.
En dan mocht je er een stukje voordoen in de les. En iedereen, of in ieder geval mensen zeiden van... Oh, het is echt vet en lachen. En oh, als we straks die uitvoering hebben... hoop ik niet dat ik naar jou kom. Want dan ben ik zo'n domper naar jouw goede stuk.
Maar waar schreef je over dan?
Van, alles. Echt, ik putte voornamelijk uit de persoonlijke bron. Dus over mezelf. En dan een relatie had toen al met Wesley. En dat ik heel veel hield van blowen. En dat ik toch een soort van lichte verslaving had wel met hash. Maar dat ik dacht dat ik het zo mee kon stoppen. Maar bleek dus dat ik het niet zo makkelijk kon. Mm-hmm. Dat soort dingen. Van alles en nog wat. En toen kwam die uitvoering. Iedereen mocht 6 mensen uitnodigen. Dus ik, familie, vrienden. En toen mocht ik in de line-up ergens. En mijn stuk viel helemaal dood.
Nee, hoor.
Dood. Het was nog stiller dan de gemiddelde begrafenis. Het was echt helemaal kutkloten afgaan. Uh-huh. Ik vond het zo naar op dat moment. Maar dat was echt een valmoment. Dat was echt gewoon, ik viel gewoon helemaal onderaan de trap. Ja. Gewoon echt op, nee, waar ligt ze? Daar is nog een trap naar de kelder. Ik voelde me echt verloren. Mm-hmm. En toen zei ik ook tegen mezelf, ik ga het nooit meer doen. Het is niet voor mij gemaakt. Ik ben waarschijnlijk niet goed. Niet wetende dat door die spanning ik mijn hele stuk zo niet goed overbracht. Dat ik de timing niet goed deed. Mijn punchlines, daar walste ik overheen. Terwijl ik moest tijd nemen om het verhaal te vertellen. En ik deed het niet goed. Ik dacht, ik ben dus niet goed. Maar nee, het optreden was niet goed. Mm-hmm. Dat was wel echt een heftig moment. Ik was echt...
Stond je daar ook alleen of dat niet per se? Hm? Zo op het podium gebeurde het, toch?
Alleen.
Ja.
Alleen. Moedersiel alleen. Er lachte 1 persoon. Dat was mijn eigen vriendin die ik meegenomen had.
Die dacht ook van ja.
Nee, maar zij zegt, ik kon erom lachen. Of dat ik ook zoiets had van ja, ik ken jou. En misschien ben je een beetje zenuwachtig, maar ik weet hoe deze grap in elkaar zit. Mm-hmm. Maar ja, het was heel heftig. Dat was echt een rauwe avond. Mm-hmm.
Laten we erop proosten.
Ik vind het een goeie.
It's all good, zeggen we met Chocomel.
Daarom, it's all good om te vallen. En het gaat erom dat je daarna gewoon weer lekker opstaat.
Ja, maar ik wil er wel even op door. Want op zo'n moment kan je echt, je zakt gewoon, letterlijk. Je kan echt denken
deuk je
van,
ego wel hoor.
Maar en hoe ben je uit die deuk dan eruit gekomen? Zeg maar? Want dit is echt...
Niet kort daarna boosde ik die video.
Hm?
Niet kort daarna. Ik denk, jaar later postte ik die video. En ik weet niet wat er veranderde. Ik denk dat we allemaal wel eens op een punt komen dat je voelt, ik sta op een splitsing.
Ja.
Nu moet ik links of rechts. Of naar achter. Maar dat is een slechte keuze.
Ja.
Dus ik denk dat ik daar gewoon kwam. En ik heb wel gewoon goed luisteren naar mezelf. Ik heb goed geluisterd naar mezelf. Dit is niet... Ik vind het echt leuk, mijn werk, in de zin van aardige mensen. Maar ik zie mezelf dit niet tot mijn 65ste doen. Dan word ik waarschijnlijk dood en doodongelukkig. Ik jobde ook heel veel met mijn baantjes. Dus ik kende mezelf, dan ben ik hier over een jaar weer klaar. Dus ga nou echt kijken wat je wil doen.
Uiteindelijk ga je ook voor de route vooruit kiezen. Zijn er nog toekomstdromen die nog over zijn?
Is genoeg.
Ja?
Genoeg.
Wat zijn er? Dromen zijn persoonlijk om te delen, maar welke droom wil je hier met ons delen?
Ik ben erachter gekomen na het schrijven van 2 voorstellingen dat ik schrijven echt heel leuk vind. Dus ik sluit het niet uit dat ik nog een keer een boek zou schrijven. Dus ik vind het dat een droom die ik wel op in mijn hoofd op mijn bucketlist nog heb staan, een boek schrijven. Maar ik vind
waarover zou dat boek gaan, hè?
Oh, nou, ik heb wel al een titel en ik heb al wel een idee, maar ik zou wel heel graag willen schrijven over gelukkig en ongelukkig zijn.
Leg uit.
Het grote verschil daartussen. Omdat nu ik bekend ben en random mensen, dus wildvreemden, maar wel gewoon mijn kijkers, berichtjes sturen met persoonlijke verhalen. Ik ben ongelukkig, ik heb dit, ik heb dat.
Naar jou?
Naar mij. En dat is natuurlijk heel intens. En dan wil ik altijd iets terugschrijven waar ik hoop dat ze iets aan hebben of dat het een beetje een verlichting geeft die dag. Dus ik er best wel achter gekomen ben dat er best wel veel mensen ongelukkig zijn. Mm-hmm. En dat we, als we ze zien zo in een ruimte of we komen ze tegen in de supermarkt, dat we dan helemaal niet bij stilstaan. Dat we misschien, stel we zouden een lampje boven ons hoofd hebben van oh, ik ben ongelukkig vandaag of misschien al heel lang. Dat ze er dan best wel van schrikken dat er dus veel mensen rondlopen die helemaal niet zo blij zijn.
Mm-hmm.
Maar die op dat moment zeggen, ja, maar dat was ik gisteren ook en vorige maand ook, dus ik ben er al een beetje aan gewend.
Ja, ja.
En ik zou daar een boek over willen schrijven. Het zou wel een verhaal zijn, het zou wel een roman zijn. Maar om dat verschil, dat bloot te leggen.
Dus, ja, en waar denk je dat mensen dan zo ongelukkig over zijn, zeg maar?
Ik denk dat mensen heel ongelukkig zijn met zichzelf.
Heb jij dat ook wel eens gehad, trouwens?
Gelukkig niet op een punt dat ik er niet meer uitkwam. Mm-hmm. Ik kan wel eens een ongelukkig moment hebben gevoeld. Dat ik daar stond, dat ik echt ongelukkig was met mezelf. Maar ik ben er gewoon weer uitgekomen. En soms duurt het een week en soms duurt het een paar uur. Maar nooit langer dan dat. Okay. En ik denk dat dat een gezond dipmoment is. Ik denk dat iedereen dipjes heeft. Maar als mensen weken of maanden in een dipmoment zitten, dan wordt het een hele zielige...
Dat is best wel heftig als je daarover nadenkt. Want je ziet iemand, alleen de eerste link is niet meteen dat je denkt van... wow, misschien loop jij al 5 jaar met donkere gedachten, zeg maar.
En het hoeft niet altijd donkere gedachten te zijn van ik ga mezelf iets aandoen. Maar wel gedachten van ik ben het niet waard. Niemand wil mijn vriend zijn. Ik snap dat ik in mijn eentje altijd naar de bios moet. Want niemand vindt mij leuk. Dan hoef je zelf niet eens van het leven te beroven. Ik vind het al heel heftig waar je nu in zit.
Yeah.
Is toch?
Ja, is gek eigenlijk.
Dat.
En dan heb je dat boek. Dus het verschil tussen geluk en ongeluk. Maar wat zou je dan... Ja, hoe zou je dat boek dan in je gedachten neerzetten, zeg maar? Zou je alleen uitleggen hoe...
Nee, ik zou het echt in een roman. Ik zou het wel verhalend willen vertellen. Ik vertel ook in mijn voorstelling... ben ik ook continu een verhaal aan het vertellen. Dus ik zou dat dan wel doortrekken in die hoe ik dat schrijf. Dus ja, ik denk dat het met een paar personages... uiteraard iemand die heel gelukkig is... uiteraard iemand die heel ongelukkig is.
Mm-hmm.
Ik denk dat contrast middels twee levens... bij elkaar proberen te brengen.
Ja.
Zodat degene die gelukkig is... wat meer stil kan staan bij sommige mensen die dat niet hebben. Van ja, dat is toch heel makkelijk. Je moet gewoon wakker worden en zo kijken. Ja. Vandaag gaan we er iets van maken.
Mm-hmm.
En dat degene die leest die dat niet heeft, die denkt van... Oké, ik kan hier ook tussen uitkomen.
Ja. Ik heb je nu een aantal keren al gehoord van... ik wil heel veel verhalen vertellen. Ik doe het met een theatershow. Je gaat het nu ook hopelijk doen met je boek. Wat is het mooiste verhaal dat je ooit hebt verteld?
Ik heb in mijn eerste voorstelling een verhaal verteld over hoe ik zelf op de wereld ben gekomen. En in mijn nieuwe voorstelling zit het verhaal hoe mijn dochtertje op de wereld is gekomen. En het lijkt best wel veel op elkaar, omdat we allebei zonder verloskundige of hulp op de wereld zijn gekomen. En ik vind dat wel hele mooie verhalen, omdat ik ben zelf echt groot fan van de bevalling. Ik kan ook van wildvreemde mensen het online kijken. Zonder dat ik kan er gewoon ook bij eten. Sommigen zeggen, eeuw.
Ja.
En ik zit gewoon aan het kijken van, ja, sorry, dit is voor mij echt een van de vetste dingen. In de zin van, het is gewoon een wonder. Er komt gewoon een kind uit en het ademt. Oh my god, dat is gewoon gelukt.
Ja.
Ik vind dat echt heel vet. Dus die verhalen zelf vertellen, ik vind dat een van de mooiste dingen die er zijn. Dat ik dat zelf heb meegemaakt. Is ook wel vet.
Wel tof, want helemaal aan het begin vroeg ik, wil je moeder zijn of al je eigen dromen waarmaken?
Ja.
En toen zei je dus heel stellig, moeder zijn.
Ja, al is wel mama worden een van mijn dromen geweest natuurlijk.
Mm-hmm.
Want toen mijn moeder vroeg aan mij als jong meisje, wat wil je laten worden? Zei ik, ja, moeder. Dus dat vond ze heel leuk. Dat, dacht, ja, dat weet ik in ieder geval. Mm-hmm. Maar daarnaast weet ik nog niet, maar ik word zeker moeder.
Is dit dan ook de reden waarom het je mooiste verhaal is?
Misschien die, wel, ja.
Die
misschien
je kan
wel
vertellen. Tof. Ik had je gevraagd om een boek. We hadden het al over 2 boeken gehad. Het geheim van de secret, als ik het goed heb. En zelf had ik Edgar Tolle. Ik ben geen boekenlezer. Ik zei net al, ik heb 1 boek gelezen in mijn leven.
Een goed boek heb je dan gelezen?
Ja, alleen mijn struggle is gewoon, ik lees bladzijden dus bijvoorbeeld 10. En dan vraag je me daarna van, wat heb je eigenlijk gelezen? En dan kan ik je niet vertellen, want ik sla het gewoon niet op. Alleen, ja, wacht. Het klinkt heel deprimerend dit. Ik ben wel veel beter in luisteren.
Oh, dus je doet luisterboeken.
Juist. En dan gaan we meteen naar een bruggetje. Samen met Storytel hebben we gezegd van oké, welk boek heeft voor jou geholpen om van je dromen werkelijkheid te maken? En toen had jij dus gezegd,
Het geheim van de secret.
Oh ja, het geheim van de secret. En hoezo is het dat boek? Want je had het van je moeder gekregen.
Ja, ik had het van mama geleend en ik wilde toen iets voor mezelf beginnen. Eigenlijk een kledinglijn voor jongens. Ik vond dat voor meisjes was wel veel meer in de winkel dan als je voor jongetjes iets vond. En toen zei ik wil gewoon iets voor mezelf beginnen en ik moet gewoon over mezelf. En toen pakte ze uit haar mini bibliotheekje, dat vind ik haar kasten, pakte ze het boek en zei ze ga maar lezen. En toen ik dat ging lezen en ik begon toen spontaan met die video's, dacht ik wacht even. Ik ga het niet doen voor dat kledingmerk, ik ga het doen voor de video's. Ik ga het daarvoor inzetten, het manifesteren en denken. Dat heeft mij geholpen om mijn dromen te verwezenlijken. Ik ben er heilig van overtuigd door te manifesteren en te mediteren.
Yeah.
Dus ik deed dat tijdens gewoon in de metro zitten en dan continu daaraan denken en hoe ik dat dan vorm gaf in mijn hoofd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon de durf had en het geloof. Want je kan wel heel hard manifesteren en niks doen.
Ja, ik wou net zeggen,
je moet het ook doen.
Ik had dit al. Ik wou echt net gaan zeggen. Van, ja,
je moet het doen.
Ja.
Maar ik durfde het dus. Ik kreeg gewoon heel veel lef en ik dacht, niks houdt me tegen. En ik vind het niet eng.
Mm-hmm.
Ik ga het niet spannend vinden. Ik ga het spannend vinden, maar die spanning gaat mijn plezier en het willen doen het niet overschaduwen. Ja. Ik ga ervoor.
Dus eigenlijk is de takeaway van dat boek is gewoon dat je kan manifesteren. Dat is leuk, goed ook. En goed dat je visueel alles kan zien.
Ja.
Maar eindstand moet je wel in beweging gaan komen.
Je moet in beweging komen, ja.
Ik zeg ook altijd van, veel mensen zeggen altijd, what is meant to be will be.
Ja, what is meant to be will be, ja.
En dan denk ik altijd van, ja, klopt. Maar als jij bij wijze van spreken een partner zoekt of zo, en je gaat de hele tijd thuis chillen, ja.
Mensen in mijn omgeving, ik ga geen namen zeggen, maar dan denk ik echt, je wil echt iemand, dan moet je ook, ik zeg niet dat je met een minirokje en tepelplakkers de club in moet, maar je moet wel gaan.
Ja,
je moet
ja.
in de menigte, je moet jezelf, weet je, want dan ontmoet je ook mensen.
Mm-hmm.
Want ja.
En dat is hetzelfde ook met het waarmaken van je dromen. Van, je kan tof dromen, je kan ver dromen, maar je moet uiteindelijk wel jezelf daar neerzetten, want anders...
Blijvende dromen.
Snap je?
Ja.
Het toffe is dat jouw boek, we hebben een eigen landingpage in de omschrijving en mensen kunnen dat boek 30 dagen gratis, kunnen ze dat boek lezen.
Oh, nou, dat ben je zo mee klaar hoor. Als
toch?
Je een beetje,
En Ed Kartolle en nog andere boeken kunnen ze ook checken.
Ik kan het dus ook gratis lezen.
Ja, voor 30 dagen.
Like.
Dus thanks naar Storytel daarvoor. We sluiten de podcast altijd af met een belangrijke les die we eigenlijk meegeven aan de volgende generatie dromers. En ik ben altijd benieuwd van, iemand staat een kijker van jou, die volgt jou op de voet, weet alles van jou. En diegene heeft ook dromen. Wat zou je hem of haar willen meegeven?
Dat je heel hard... in jezelf moet geloven. Je moet echt je grootste cheerleader zijn. En je moet niet bang zijn. Dat is het. Ik weet dat je het woord niet mag gebruiken eigenlijk. Dus geloof in jezelf, daar moet je eigenlijk mee afsluiten. Maar ik denk dat heel veel mensen bang zijn. Oeh ja, maar dan vind ik het toch spannend. Je mag het spannend vinden, maar je mag nooit bang zijn. Want bang zijn houdt je tegen. Dat is het echt.
Ja, ja, ja. Het heeft stiekem ook jou een beetje tegengehouden soms, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, ja, maar je moet die overboord gooien, want anders kom je niet op de plek van je droom.
Tof, dat vind ik een mooie manier ook om af te sluiten. Dus dankjewel voor het komen.
Thanks, dat ik hier mag zijn.
Ik heb genoten van het gesprek, eerlijk gezegd.
Ik ook.
Wat ik al zei, ik had er zin in en hij heeft hem afgevinkt. Het is niet dat ik teleurgesteld ben of zo.
Yes.
En voor iedereen die thuis heeft gekeken of geluisterd, blijf Livedreamen checken, blijf Nienke checken. Ik blijf vooral jouw droom checken, dus het boek en hopelijk ook de theatervoorstelling en alles wat er komt. En voor iedereen, ik zie jullie volgende week. Ciao.